Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Als we met z'n drieën 30% productiever worden, dan heb je de vierde al niet nodig, bij wijze van spreken. Dus natuurlijk wel, altijd...
Het gaat ten koste van een andermans baan. Ja. Dus dan is het, wij zitten precies safe.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Ja, zo ben je voorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen en zit je in Kwestie van Centen om te vertellen over arbeidsmigratie. En zo ben je informateur.
Ja, het kan snel gaan, hè? Ja. Dat is een mooie opstap voor mensen die carrière willen maken.
Zo is het. Kwestie van Centen. Wie is er niet groot mee geworden?
Ja. Nee, het is wel verrassend. Die zag ik niet helemaal aankomen.
Ja, ik heb het natuurlijk over oud-topambtenaar Richard van Zwol, die samen met Elbert Dijkgraaf mag proberen een nieuw kabinet in elkaar te sleutelen. Wel een goede man op deze plek.
Hij is ook betrokken geweest bij de vorming van eerdere kabinetten in de tijd van Balkenende nog. Toen als secretaris. Hij is topambtenaar geweest bij Algemene Zaken. Dus ik denk dat hij goed is. Hij weet inhoudelijk veel, maar hij kan denk ik dit soort processen heel goed begeleiden. Dus hij lijkt me niet controversieel. Misschien heel bijna een beetje saai. En dat is misschien wel heel goed. Gewoon inhoudelijk, maar ik ben wel benieuwd, want met Elbert Dijkgraaf en met hem heb je wel twee mensen die wel echt heel inhoudelijk zijn. En ik ben zelf persoonlijk vooral benieuwd hoe dat op financiën gaat. Want volgens mij zijn er twee mannen die niet per se ervoor zijn om de staatsschuld maar lekker te laten oplopen en alles maar financieel te laten ontsporen. En er was ook kritiek op die staatscommissie. Hè? Met Van Zwol heeft misschien Wilders iemand naar binnen gehaald die ook vindt dat migratie moet worden beperkt. Maar er was ook heel veel kritiek op die staatscommissie dat het dan wel heel genuanceerd was. En ik ben benieuwd. Maar formeel zijn ze natuurlijk niet aangetrokken vanwege hun persoonlijke mening. Maar om dit proces goed te begeleiden. 8 weken. En dan rond. Je hoeft alleen maar een premier te kiezen. En dan is het eigenlijk gaan met die banaan.
Dan zou ik zeggen, voor de formerende vier, grasduin even in de archieven van Kwestie van Centen. Kijken of er nog een leuke premier tussen zit.
Corné van Zijl.
Ja, bijvoorbeeld.
Kijk, dus een nieuwe naam. Die gooien we er even in. Dus we wachten dat af.
Goed, ter zake. Het voorspellen van complicaties na medische ingreep. Het afhandelen van schadegevallen bij verzekeraars. Het genereren van rechtenvrije muziek. Tactische assistentie voor voetbaltrainers bij corners. Het wieden van onkruid tussen gewassen. Ja, zomaar wat recente voorbeelden van toepassingen van kunstmatige intelligentie. Als je alle berichten moet geloven, sluipt AI niet ons leven binnen. Nee, het dendert ons leven binnen. En als we niet oppassen, of als we geluk hebben, het is maar aan wie het vraagt, gaat het alles overnemen. Wat is nou precies die doorbraak in technologie waardoor we het nu zoveel over AI hebben en er duizelingwekkende bedragen in omgaan? Wordt de impact van AI op onze banen, hoe groot wordt die? En wat wordt de impact op de manier waarop we ons werk doen? Hebben we straks nog wel een baan? AI wordt soms gepresenteerd als de oplossing voor al onze problemen en uitdagingen, maar kan het al die hooggespannen verwachtingen wel waarmaken? Daar gaan we het over hebben in deze Kwestie van Centen.
ChatGPT. Je bent er bekend mee, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Ik gebruik het zelf ook wel eens.
Okay. En waarvoor dan?
Nou ja, werkstukken waar je veel woorden moet schrijven en geen zin hebt of geen tijd hebt om het te doen.
Oh, echt voor onderwijsdoeleinden?
Waar je geen cijfers voor krijgt, ja.
Ja, bij ons is aangeschoven Vian Schouten, verslaggever van de Financiële Telegraaf. Vian, welkom. Fijn dat je er bent.
Hoi.
Jij hebt een groot verhaal geschreven over de impact van AI op de arbeidsmarkt. Nou, hebben we straks überhaupt nog wel een baan? Op die vraag geef jij zo meteen antwoord. Want voordat we het gaan hebben over de ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt door AI, misschien goed om even een stap terug te zetten. Want kunstmatige intelligentie, het is een begrip dat we toch eigenlijk al zeker sinds de jaren 50 van de vorige eeuw kennen. Automatisering, robotisering, schaakcomputers en algoritmes. Ze maken ook allemaal al decennia onderdeel van ons leven. Maar toch ongeveer sinds 1,5 jaar gaat het nergens anders meer over dan AI, lijkt het wel. Wat is er nou? Is er nou inderdaad sprake van een revolutie? En wat zijn nou die technologische ontwikkelingen daarachter? Kun je dat uitleggen?
Ja, het simpele reden dat we het er nu over hebben allemaal is dat die opkomst van ChatGPT, waar het net al even over ging. En dat iedereen toch opeens met z'n allen kunnen we de mogelijkheden zien ervan. En gaat iedereen toch meer denken over de toepassingen die er mee mogelijk zijn De grote cloud providers zoals Microsoft zet het in een cloud. Dus dat we er allemaal mee kunnen werken. Ik bedoel, als je hoeft maar een e-mail te krijgen en je kan een automatisch antwoord alweer geven. Dus dat maakt het opeens heel erg voelbaar en zichtbaar voor iedereen.
Ja, maar dat ChatGPT, dat heeft dan ook wel echt een doorbraak bereikt. Want ja, ik noemde bijvoorbeeld schaakcomputers en algoritmes. Ja, dat is toch ook een soort AI?
Ja, dat die schaakcomputer van opeens kon winnen van mensen. Dat was voor de sector zelf echt een revolutionair moment. Waarop zij dacht van, dat was voor hen de doorbraak, zeg maar. En voor het grote publiek kwam die een beetje met ChatGPT.
En met hen bedoel je de techsector?
Ja, dat ze zelf door hadden wat er allemaal mogelijk
was. Precies, dus de revolutie was al gaande, maar we zien hem als consumenten pas heel recent.
Ja, ja.
Wat de impact is en hoe wij hem ook zelf persoonlijk betekenen. Het voorbeeld net van die werkstukken bijvoorbeeld, ja, dan wordt het ook heel praktisch, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Gewoon een gemiddelde middelbare scholier maakt nu al gebruik van die AI.
Ja. En in die zin is het ook wel begrijpelijk dat als het allemaal gaande was, dat er zoveel techbedrijven tegelijkertijd met vergelijkbare dingen komen.
Ja, precies. Achter de schermen waren ze er al heel erg mee bezig.
Ja. En misschien, Robert, als ik mag, even nog één vraag simpeler, om dat meteen helder te hebben. Wat maakt AI tot AI? Want ik heb ook het gevoel dat alles tegenwoordig, ook mijn stofzuiger wordt AI genoemd, maar wanneer is het AI?
Ja, het verschil is dat AI, dat kan anticiperen op situaties die het misschien nog niet eerder is tegengekomen. Gewoon in tegenstelling tot een gewone mechanische robot, bijvoorbeeld in een fabriek, die gewoon geprogrammeerd is op één taak aan de lopende band. Mm-hmm. Maar iets wat met AI werkt, dat zou kunnen anticiperen op iets wat hij nog niet eerder is tegengekomen en dan niet gelijk helemaal in de war raakt.
Precies, als er lerend vermogen in zit, dan is het een vorm van artificial intelligence.
Dus dat is het verschil tussen automatisering en kunstmatige intelligentie.
Ja, zou ik wel zeggen.
Ja. Nou struikel je ook over de termen, hè? Generatieve AI en large language models. Kan je misschien uitleggen wat dat dan zijn?
Generatieve AI, daar zit een soort van mogelijkheid in om nieuwe content te genereren, nieuwe inhoud. Bijvoorbeeld, dan moet je denken aan, ik vraag aan in ChatGPT 4, de betaalde versie van, kun je een plaatje maken van? Hm. En dan krijg je een soort van nieuwe, het combineert natuurlijk wel met dingen die is tegengekomen en waar die op is getraind.
Maar in principe dat plaatje wat hij dan maakt, dat heeft daarvoor nog niet bestaan.
Dat is niet iets wat hij opzoekt op internet, maar dat is iets wat hij dan maakt. En dat wordt dan generatieve AI genoemd.
En die large language models?
Ja, dat is waar waar zo'n chatbot dan op is gestoeld, zeg maar. Mm-hmm. Ja, hoe zeg je dat? Dat is waar die op draait.
Het zijn hele grote datasets of zo.
Ja. En in hoeverre is het nou eigenlijk nieuw? Want ja, je kan toch alleen maar uitkomen wat wij er als mens ingestopt hebben?
Dat is zo. Maar die chatbot kan dat allemaal sneller analyseren. Ja. En daar uittrekken wat je nodig hebt. En dat is wel echt nieuw, dat zo snel kan.
Ja, precies. En dan met de output is dan nieuw in die zin dat die combinatie wordt gemaakt. Of die foto, of die tekst, of tegenwoordig ook filmpjes. Die zijn als zodanig nog niet eerder gemaakt. Alleen dat is wel op basis van iets wat wij als mensen erin hebben gestopt. Dat is ook een beetje een discussie. Bedoel, uiteindelijk programmeren we dat apparaat. Mm-hmm. Dus alles wat eruit komt is ook een product van wat we er zelf in gestopt hebben.
Ja, dat is wel zo. Maar ook de snelheid waarmee dat ongelooflijke grote hoeveelheden data kan worden gehaald is ook wel nieuw.
Ja, dus in die zin is de rekenkracht is een heel belangrijk aspect.
Ja. Nou ja, dat wilde ik inderdaad net vragen. Want we lezen veel over chipmaker Nvidia. Een van die techbedrijven waar beleggers momenteel goud geld mee kunnen verdienen. Nou, op de beurs in New York is Nvidia geloof ik momenteel meer dan $2 biljoen waard. Dus ruim $2 miljard.
Nou ja, bijna, 2000?
Ruim $2000 miljard. Dus je hebt bijna een superchip nodig om uit te rekenen wat je daar allemaal van kan kopen. Maar die steeds krachtigere superchips. Nvidia presenteerde er afgelopen week weer een met meer dan 200 miljard transistors per stuk, als ik het goed zeg. Welke rol spelen die in de ontwikkeling van AI?
Ja, zij zijn met afstand koploper op het gebied van het maken van chips die je nodig hebt om om de ChatGPT op te draaien. Mm-hmm. Dus iedereen die hier iets mee wil, die kan niet om Nvidia heen. Ja. En daarom zie je ook dat die omzet en die vraag zo hard stijgt.
Maar spelen zij in op de vraag die er nu is en de vraag die zij verwachten? Of drijven zij ook de vraag omdat dankzij die superchips er ook gewoon meer mogelijk is?
Nou ja, zij zijn hier gewoon, ze waren hier toevalligerwijs al tientallen jaren mee bezig. Ze maakten grafische kaarten voor gaming. En daar diezelfde dingen die je daarvoor nodig hebt om dat goed te maken, heb je dus ook nodig om goede AI-chips te maken.
Mm-hmm.
Ja.
En zij hebben dan weer de machines van ASML nodig om die chips te kunnen maken.
Nou, er zit nog een tussenstap. Ik bedoel, Nvidia die ontwerpt de chips alleen maar. Dan heb je, wat je zegt, ASML maakt de machines die de chips maken. En dan heb je een Taiwanese bedrijf die maakt de chips daadwerkelijk. Dus Nvidia die heeft niet eens fabrieken zelf waar ze die chips maken.
Ja, je kijkt me verwachtingsvol aan, Robert, of ik hier iets intelligents heb kan zeggen. Maar deze wereld duizelt mij soms ook, om heel eerlijk te zeggen. Dat vind ik inderdaad ook met ASML ook interessant. Als je, elke keer als je de optiek chip, machine, fabrikant. Bedoel, je hebt natuurlijk een hele keten van. En je ziet ook dat al die partijen, wat Fiant ook schetst, al die partijen in de keten, die zijn in een sector beland of hebben gekozen voor een sector die nu zo extreem booming is. Dat al die schakels natuurlijk.
Ja, en die schakels zijn ook wereldwijd. Hè. Je hebt dus in Nederland ASML. En heb je in Taiwan worden die chips gemaakt. En die worden weer in Amerika ontworpen. Dus,
Laten we het hebben over banen.
Normaal gesproken doet de medewerker ongeveer 3 kwartier tot 1 uur over het desinfecteren van een patiëntenkamer. Onze robot desinfecteert de ruimte in 12 minuten. Hetzelfde geldt voor een OK. OK is vaak wat groter. Daar doet de robot ongeveer 18 tot 20 minuten over. Daar zijn medewerkers toch wel 1,5 tot 2 uur mee bezig.
Want de arbeidsmarkt gaat ingrijpend veranderen door de AI-revolutie. Daar zijn wetenschappers, ontwikkelaars, werkgevers en de overheid het wel over eens. Fian, gebruik jij zelf eigenlijk AI in je werk?
Ja, zeker. Ja, als ik een interview afneem, normaal gesproken was ik dan als een dolle aan het meetikken op mijn laptop. Maar nu kan ik meer gewoon een natuurlijk gesprek voeren. Ik neem mijn gesprekken op mijn telefoon.
Mm-hmm.
En die kun je dan uploaden en dan krijg je gewoon een transcript. Dus het uitgetikte, alle woorden uitgetikt in het Nederlands perfect, gewoon naar je toe gemaild. Dus dat is één aspect wat je er... Doe je er nog niet, Martin?
Nou ja, ik ga straks nog even vragen welke tool jij gebruikt. Want bij mij, ik gebruik het ook. Alleen vervolgens ga ik toch het hele bandje uit zitten werken.
Ja, nou, dat is zonder veel tijd.
Ik vind het verre van perfect. Dus daar zit ook een beetje om mijn vraag hoor. Van, het is allemaal heel beloftevol. En je ziet ook hoe snel het gaat. Maar tegelijkertijd, ja, als ik mijn interviews door zo'n tool heen haal, dan komt er abracadabra uit. Omdat ik heel veel zeg. En de geïnterviewde ook. En heel veel woordjes herhaal. En de woordjes net niet goed zijn verstaan door... Ja, dat ik ook wel denk van, zijn dat nog de laatste stuiptrekkingen op weg naar perfectie?
Mm-hmm.
Of zal het altijd een nooit helemaal perfect systeem zijn? Wat is daar de verwachting?
Ik vind, mijn tekst komt er altijd best wel vloeiend goed uit. Het zijn natuurlijk woorden die niet herkent, maar dan weet je nog wel, oh ja, dat werd er gezegd. Maar misschien dat jij ander soort aantekeningen maakt tijdens het interview die al een beetje meer analyserend zijn, waardoor je dan sneller werkt. Maar wat een andere manier is, waar je ook in ons werk er gebruik van kunnen maken, is bijvoorbeeld wat ik wel eens doe van, we maken natuurlijk best wel leuke koppen bij de Telegraaf. Dan zeg ik, we maken eens een woordgrap over dit. Gewoon om inspiratie te krijgen voor een kop boven je stuk.
Ja.
Hoef je er niet te gebruiken, zeg je van, doe nog een. Mm-hmm. Dan kom je op een punt. Ja.
Oh, die had ik nog niet uitgeprobeerd. Ja, ik zit niet op mijn betaalde versie, dus ik heb alleen die onbetaalde versie. En ik heb allerlei vragen gesteld, ook aan ChatGPT. Maar dan de onbetaalde, hoe zeg je dat? De gratis versie, die heeft maar informatie tot 1 jaar geleden, geloof ik.
Ja, jij wil er voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
Ja, zeker. Ja. Dus ik loop er hopeloos achter. Ik hoor het alweer. Nou, maar een andere vraag heb ik natuurlijk ook. Je moet met allerlei bedrijven communiceren via chatbots. Of je nou iets aan Bol wil vragen of aan je verzekeraar. Ja, en denk je, ja, als we allemaal zo hoog opgegeven wordt, AI, waarom krijg je dan van die stomzinnige antwoorden op niet gestelde vragen?
Mm-hmm.
Hoe kan dat?
Nou, waarschijnlijk ben je niet met een AI aan het chatten, maar is het gewoon een soort van boomconstructie waarbij je klikt op een antwoord en dan kom je weer in een ander stukje van een boom. Het is gewoon een antwoordenboom. Het is nog niet AI. Dit is echt waar ze verwachten dat AI enorme impact gaat hebben op die
Maar waarom is het er dan nog niet? Of waarom wordt het nog niet overal toegepast?
Ik denk dat ze er wel mee bezig zijn, maar dat sommige bedrijven... Het is ook een investering natuurlijk. Hè?
Ja.
Maar voor sommige bedrijven zullen er wel mee bezig zijn, maar durven dat misschien nog niet buiten te zetten. Je ziet dat er soms ook nog wel kinderziektes in zijn. En dat kan natuurlijk wel echt schadelijk zijn voor je bedrijf als je echt gekke antwoorden krijgt. Of als je als klant verschut wordt gezet als je een wat normale vraag stelt.
Nee, maar dat is natuurlijk wel interessant. Daar heb je natuurlijk ook wel voorbeelden van gezien het afgelopen jaar van wonderlijke antwoorden die dan kwamen. Dat het bijna spooky werd van zit ik bijna met een echt persoon hier te chatten.
Mm-hmm.
Of racistisch, discriminerend. Dus in die zin is het misschien voor bedrijven ook nog wel een zeker risico om dit helemaal naar buiten te gooien en je klanten te laten communiceren met een echte slimme chatbot.
Ja, dat is echt wel spannend, natuurlijk. Ja.
Ja, ja, maar dat gaat dus wel eens mis. Ja.
Vian, ik zei van iedereen is het eigenlijk wel over eens dat de arbeidsmarkt ingrijpend gaat veranderen. Maar hoe gaan die veranderingen er dan precies uitzien?
Nou, ik heb net toevallig, was vorige week een nieuw onderzoek in opdracht van Google. En dan hebben ze ook gevraagd van, hey, wat gaat AI doen op de arbeidsmarkt? Is nog heel lastig te zeggen. Het is natuurlijk pas net en we weten nog niet wat we niet weten. Maar daarin stond echt dat 600.000 Nederlandse banen echt gaan verdwijnen door AI. En dan moet je denken aan die klantservice waar we nu over hebben. Daar zullen gewoon minder mensen in nodig zijn. Want AI gaat gewoon slimmere antwoorden geven op vragen van klanten. Kijkt in al die bedrijven hebben enorme hoeveelheden antwoorden al zitten. Of vragen op forums bijvoorbeeld. En daar kan AI straks veel sneller de juiste antwoorden uithalen. Dus je hebt veel minder klantservice mensen nodig. Accountants, journalisten Martin, sorry. Advocaten, gewoon al die contracten. Dat gaat allemaal straks veel sneller. Dan zul je minder mensen nodig hebben. Ja. Mm-hmm. Maar ook heel veel banen zullen veranderen. Dan ga je de impact gewoon van voelen. Van AI. Dus de journalisten die er straks nog wel nodig zijn, die moeten denk ik toch wel met AI aan de slag. Gewoon om productief te worden.
Dat gaat heel erg over straks. De eerste Nederlanders staan ook al op straat, hè, door AI, schreef jij ook. Eerder deze maand verloren 90 verkopers van softwarebedrijf Beurt hun baan. Overbodig geworden door AI, schreven we dan. Maar hoe zit dat? Wat deden die mensen dan wat AI nu doet?
Nou ja, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, dit was de eerste keer dat ik heb gezien dat een bedrijf echt zegt van deze banen zijn overbodig geworden door AI-ontwikkelingen. Ja. Wat ze dan precies deden en hoe ze zijn vervangen, dat kan ik je niet vertellen.
En of het inderdaad 100% zo is, is ook maar een beetje ook niet helemaal zeker.
Nee.
Maar wat ik wel interessant vind is dat het is 10 jaar geleden inmiddels dat Lodewijk Asscher als minister van Sociale Zaken een befaamde speech hield over de impact van robotisering op werkgelegenheid. En daar schreef ik destijds ook heel veel over. Het risico, het gevaar van het verlies van banen. Nou, als je naar de werkloosheidscijfers kijkt, lijkt dat dat niet te zijn gebeurd. Tegelijkertijd is het natuurlijk altijd weer een tijdelijk fenomeen waarin vooral werkgelegenheid heel erg verandert. Maar toen was het ook wel echt wel de zorg dat het misschien vooral ook bij laagbetaalde banen zou zijn. Met mensen met een lagere opleiding. Meer mechanisch werk, om maar simpel te zeggen. Bijvoorbeeld in distributiecentra of aan de lopende band. Een tal van banen. En het super interessante van AI vind ik, is dit heeft potentieel impact op de werkgelegenheid van echt iedereen. We hebben bij robotisering de hoogopgeleide dachten, wij zitten wel veilig. Door ons treft dit nooit. En komt het nu gewoon echt misschien juist daar terecht.
Ja.
En dat is wel interessant. En dan is natuurlijk wel de vraag of dat meteen abrupt leidt tot een enorme stijging van de werkloosheid. Dat denk ik dus niet. Maar wel dat het een enorme verandering zou kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Waarbij een bepaald type werk verdwijnt. En misschien ook wel bepaalde banen, maar in ieder geval een bepaald type werk. En dan weer ander werk en andere banen voor terugkomen. En de kunst is natuurlijk om dat dan op de arbeidsmarkt goed op te vangen.
Maar jij zegt van, ik denk niet dat de werkloosheid gaat stijgen. Dat is ook niet de verwachting die de experts hebben. Omdat we hebben al tekort aan personeel op heel veel terreinen. Dus wat zou ik zeggen is van, we moeten wel productiever worden. En dat zijn we de afgelopen jaren niet in Nederland. En dit zou daar een hulpmiddel in kunnen zijn, juist om productiever te worden.
Ja, en toen 10 jaar geleden zaten we natuurlijk nog in de naweeën van de financiële crisis. Er was een andere situatie, probleem op de huizenmarkt. Toen was er wel een flinke werkloosheid. Dus dan was de context totaal anders dan nu. We hebben nu een extreme krapte en nu zou het een welkome mogelijk een oplossing kunnen zijn. Maar dan nog kan me best wel voorstellen dat heel veel mensen zich wel zorgen maken. Dat zien we natuurlijk om ons heen in de journalistiek. Maar je hebt natuurlijk een tal van beroepen waar je toch het gevoel hebt van, jemig, het gaat wel heel erg snel.
Ja, want jij sprak voor jouw verhaal, Vian, wat jij deze week hebt gemaakt met Linda Kool van het Rathenau Instituut. Die doet onderzoek naar de impact van technologie op de arbeidsmarkt. En zij zegt van ja, technologische werkloosheid is nog nooit werkelijkheid geworden. Maar ze zegt wel van ja, voor kwetsbare groepen kunnen er wel banen op de tocht komen te staan. Over welke kwetsbare groepen en wat voor banen heeft zij het dan?
Ja, dat zal toch mensen zijn die waar we net over hadden, die 600.000 mensen die hun banen gaan verliezen. Hoe hou je die op een andere manier aan het werk? Dat gaat toch dan zitten in bijscholing op een bepaalde manier. Of een overstap naar een andere beroepssector. Die mensen, die zal misschien straks de helft van de accounts die meer nodig hebben, de helft van de klantservice. Ja. Wat gaan die mensen dan doen? Ik denk dat zij dat bedoelt.
Ja, er is een groot verschil tussen bijvoorbeeld, je bent een jurist. Je bent goed opgeleid, je hebt je vakkennis altijd bijgehouden en een deel van jouw werk wordt misschien anders of overbodig door AI. Mm-hmm. Dan kan je ervan uitgaan dat dat iemand is die nog wel redelijk wendbaar is en zich kan aanpassen en ook weet hoe die aan scholingsbudgetten moet komen. Maar bijvoorbeeld een helpdesk medewerker, dat is toch onaardig gezegd toch ook een soort productiewerk. Ik bedoel, niet productiewerk in de zin van aan de lopende band. Maar dan heb je natuurlijk wel een ander onderwijsniveau. En ik kan me voorstellen, daar waar robotisering echt als een risico wordt gezien voor vooral die laag betalen, is het nu op alle niveaus. Maar kun je niet van iedereen automatisch van uitgaan dat iedereen zich even gemakkelijk gaat aanpassen. Er zit ook een zorg van het kabinet. Xandra van Huffelen, die de staatssecretaris digitalisering is, heeft er ook een AI-visie eerder dit jaar over naar buiten gebracht. En die luiden ook niet de noodklok over rap stijgende werkloosheid. Maar wijzen natuurlijk wel op. Ja, er komt wel een enorme shift op de arbeidsmarkt mogelijk. En niet iedereen maakt dat vanzelf mee.
Nee, en wat jij misschien ook wel bedoelt, Martin, dat voor een accountant of een advocaat kan AI dan helpen om bepaalde taken over te nemen. Ja. Waardoor zo iemand de handen vrij heeft om zijn tijd en energie in andere gedeeltes van het werk te besteden. En voor iemand die bij de klantenservice werkt of aan de lopende band, is het werk wat misschien wordt overgenomen de AI de volledige baan.
Ja, dus dat is een groot verschil. En die heeft misschien ook niet de bagage in huis om te zeggen van, nou, ik ga dan vanaf morgen iets totaal anders doen. Het is inderdaad een verschil de mate waarin het je werk beïnvloedt. Ik bedoel, verandert je werk of verdwijnt je werk? Nou, dat is nogal een cruciaal verschil. Ja, en heb je ook gewoon het opleidingsniveau om vrij soepel op andere plekken terecht te komen. En ik kan me ook voorstellen dat een werkgever daar ook anders in opereert. Ik bedoel, die duurbetaalde juristen die ik net als voorbeeld noemde, of accountants of wat voor professionals dan ook. Daar heeft een werkgever voor mij ook enorm in geïnvesteerd. Misschien zijn die mensen wel gewoon vennoot en hebben ze zichzelf ingekocht. Hebben natuurlijk een heel andere positie ook in zo'n bedrijf dan de mensen die, oneerbiedig gezegd, meer aan de onderkant zitten. En waar de werkgever denkt, ja, die zijn gewoon inwisselbaar geworden. Mm-hmm. Dus daar zitten wel verschillen in. Maar dan nog vind ik het razend interessant dat dit in ieder geval ook een bedreiging tussen aanhalingstekens is, gewoon voor alle niveaus, dat iedereen zich moet aanpassen. Net als wij op de redactie het ook vaak over hebben. Van waar zit dan nog jouw toegevoegde waarde, wat op een manier niet te automatiseren of de AI'en is. Waar zit hem dat nog in? En dan zeggen we, ja, alles als het maar creatief is. Ik bedoel, het creatieve, ja. Als je ziet hoe Sora de filmpjes maakt. Ja, dat vind ik al best wel creatief uitzien. Hoe ziet dat er over een jaar uit? In de tempo waarin het nu gaat, er over 2 jaar. Dus dat neemt een enorme vlucht. Het maakt nog wat uit of jij het creatieve brein bent dat zo'n filmpje echt maakt. Of straks misschien alleen maar degene die de opdracht inklopt in het systeem. Daarmee is het werk natuurlijk wel echt enorm veranderd. En of het er dan voor iedereen altijd leuker op wordt, Dat is natuurlijk al een beetje afwachten.
Ja, maar we hebben het nu dan vooral over banen die verdwijnen of veranderen. Maar je hebt het dan niet over banen die zullen ontstaan.
Zeker, nee. En, dat is het natuurlijk ook.
Je bijvoorbeeld, denk aan de opkomst van het internet. Kun je ook niet voorzien dat er zoiets als een social media influencer of zo gaat ontstaan.
Nee.
Dus dat, zo moet je ook denken.
Er komen heel veel nuttige banen voor terug. Ik hoor het al.
Ja, dat zou kunnen.
Nee, maar dit maak ik er even een grapje van. Maar zeker, dat is ook absoluut waar. En ook banen. En daarom is het ook heel moeilijk om dat allemaal te plannen. Er ontstaan natuurlijk ook banen of behoeften aan bepaalde banen die we nu nog niet kunnen verzinnen.
Nee.
En je noemde net die technologische werkloosheid. Ik bedoel, dat was ooit het idee van Keynes. Een van de stamvaders van de economie. Daar putten misschien sommige mensen ook een zekere hoop uit dat we vroeg of laat misschien allemaal 15 uur per week zouden werken. Want alles wordt op een gegeven moment door technologie gedaan. Nou, je ziet dus in de praktijk dat altijd heel, heel anders gaat. Ik bedoel, er is een dynamiek, er ontstaat nieuwe soorten behoeftes. Werk wordt anders ingericht en dat gaat uiteindelijk veel geleidelijker. En we blijven ons gewoon nog afbeulen 40 of meer uren in de week. En ondanks
maar
alle mooie beloftes.
Het punt van de Raad van Instituut is wel van, je kan het je niet laten overkomen. Je kan niet achterover leunen. Je moet wel actief beleid opvoeren. En gewoon wat je zegt, om die mensen dan bij te scholen voor een andere baan.
Gelukkig dat de SER zich daar nu over gaat buigen.
Ja.
Dus dan komt het allemaal goed.
Ja.
Dus Kim Putters, die weer gewoon SER-voorzitter is geworden, mag iets gaan zeggen over de impact van AI. Nou, ik ben daar wel sceptisch over, omdat de polder heeft niet zo goed track record op het gebied van omscholen, bijscholen en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk wel waar het over gaat.
Nou, wat ik dan vind is meer van, dan moet je nog heel lang wachten voordat daar een advies komt uitrollen. Terwijl Het gaat al zo snel, ja. Weet je wel? Ja.
Maar goed, dan ben ik werknemer of ik ben werkgever. Wat zeggen die deskundigen? Wat moet ik dan? Moet ik afwachten wat er nu gaat gebeuren? Moet ik meehollen in de red race? Of moet ik mij laten bijscholen? Hoe kan ik aanhaken?
Nou, werkgevers, de grote werkgevers in Nederland, die zijn er allemaal mee bezig. Die zitten te praten met bedrijven als Microsoft van hoe kan ik dit in mijn bedrijf inpassen als ze het al niet hebben gedaan. En op welke manieren. Dus ik had ook iemand van Microsoft gesproken die dan bij grote bedrijven langskomt in de bestuurskamers te praten met directie om gewoon te vertellen wat die mogelijkheden zijn. En dan, ja, zij hebben daar ook misschien, zijn ook wat ouder, dus ze hebben ook niet per se, zijn ze er al mee bezig, weet je wel. Mm-hmm. Dus zij zijn ook wel echt onder indruk van die mogelijkheden. En als werknemer, ja, het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor baan je hebt, zou ik zeggen, maar ik zou altijd proberen om eens even te kijken van hoe heeft dat impact op mijn baan en hoe kan ik het gebruiken om mijn werk productiever te doen. Mm-hmm. Gewoon, ik zou daar ook niet te bang voor zijn om dat gewoon te proberen.
Nee, nou, het werd net al even genoemd hè, dat het ook weer nieuwe banen creëert. Nou, dat is dan mooi. Maar toch even als kanttekening, het Centraal Planbureau heeft in 2023 een rapport geschreven over technologie en de arbeidsmarkt. En daarin concluderen de onderzoekers dat er sinds de jaren 90 door de technologische ontwikkelingen en automatisering eigenlijk net zoveel taken zijn verdwenen voor werknemers als dat er zijn bijgekomen. Met
precies
andere woorden,
evenveel.
Technologie maakt heel veel dingen makkelijker op werk, maar het creëert ook weer werk. Dus per saldo blijven we net zo druk.
Ja, ja. En het grappige is ook, wat raadselachtig is natuurlijk, we hebben natuurlijk de internetrevolutie gehad, robotisering en nu AI. Die toch allemaal met elkaar samenhangen ook. Of er zijn ook dwarsverbanden tussen. Maar in de productiviteitsstijging zie je dat dus niet terug.
Nee.
Dat is ook wel. En de hoop is nu opnieuw. En dat de positieve boodschap rond AI zou kunnen zijn. Wat Fian ook zegt. Van, voor heel veel mensen gaat het werk misschien wel aangenamer worden. Omdat het verandert. In het beste geval wordt het prettiger. En kan AI enorm ondersteunend zijn. Maar de hoop is natuurlijk ook dat het een oplossing kan zijn voor een krapte op de arbeidsmarkt. En dat het enorm productiviteitsverbeterend is. Maar tot nu toe zien we natuurlijk in heel veel cijfers helemaal niet ook die hele internetgolf. Dus op een manier wordt het toch allemaal weer heel geabsorbeerd in de arbeidsmarkt. En leidt het niet ineens tot een enorme piek in de productiviteitsstijging. Dat is ook wel weer verrassend.
En weet je wat ik ook. Je hebt ook ideale toepassingen voor AI waar we gewoon voor kiezen om dat niet daarvoor te gebruiken. Denk aan hoeveel medewerkers banken aan het werk hebben om fraude op te sporen.
Oh ja.
Dat zou dus. Nou, dat is perfect voor AI om daar op te springen. Maar daar kiezen we dan voor om dat niet te doen. Nee. Als samenleving.
Nou, de fraudeopsporing met geautomatiseerde fraudeopsporing tegenwoordig ook wel heel gevoelig. In ieder geval bij de overheid. Bij banken misschien wat minder. Maar...
Ja, nou ja, toen noemden we dat nog geen AI, maar AI, maar noemden we het algoritme wat de toeslagenaffaire mede heeft veroorzaakt of erger heeft gemaakt. Dus dat maakt de overheid ook wel terughoudend om het in te zetten.
Het is misschien wel een mooi bruggetje naar ons volgende blokje. Want kan AI wel alle hooggespannen verwachtingen waarmaken? Of lopen we misschien wel te hard van stapel?
Talk to anyone else while we're talking?
Yes.
Are you talking to anyone else right now? Any other people or OSs or anything?
Yeah.
How many others?
8,316.
Ja, we hoorden hier een fragment uit de film Her, al ruim 10 jaar oud, met Joaquin Phoenix en Scarlett Johansson. Hij wordt verliefd op een computerstem en komt er in dit fragment dan achter dat hij niet de enige is voor haar.
Nou, meteen een enorme spoiler voor die hele film. Ja. Maar goed.
Nou, dat was goed, niet de clue.
Nou, voor mij is dat wel de clue van de film aan het eind. Maar goed. Dat is absoluut de clue.
Okay,
maar dat maakt er niet uit. Hij is 10 jaar oud, dus als je nou nog niet hebt gezien... Laat dat maar zitten.
Maar Fian, jij noemde net al even die bedrijven, Microsoft en bijvoorbeeld Google is ook zo'n bedrijf. Nederland moet nu investeren in onderwijs en innovatie op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dan groeit onze productiviteit en kan de Nederlandse economie de komende 10 jaar met 85 miljard euro groeien. Dat was een van die waarschuwingen die dan onlangs klonken. Deze kwam van Google. Nou, Microsoft is een ander bedrijf dat duizelingwekkende bedragen investeert in AI en dat eigenlijk al zijn kaarten erop heeft ingezet. Mm-hmm. Zij gebruiken OpenAI in hun app Copilot. Nou, Microsoft heeft 1,4 miljard mensen, klanten die Windows gebruiken. Dus als die allemaal die nieuwe assistent gaan gebruiken, reken maar uit.
En natuurlijk dat duizendwekkende bedrag van 7000 miljard, wat ik allemaal rondgaat als Sam Altman, dat ik moet gaan investeren.
Ik wil maar zeggen, Google, Microsoft Nvidia, dat soort techgiganten hebben al hun geld hierop ingezet. En dat moet allemaal terugverdiend worden. Dus dit soort bedrijven is er veel aan gelegen dat we allemaal gebruik gaan maken. En dat we ze allemaal uitnodigen om te komen praten over hoe wij er gebruik van kunnen maken. Dat is misschien wel goed om te beseffen dat als je meegaat met dat soort bedrijven, dat je ook gewoon meegaat in hun verdienmodel. Ik kan me ook voorstellen dat er ondernemers zijn die, of bedrijven die denken in sectoren van nou, ik wacht wel even af, ik kijk wel even aan wat er gebeurt.
Ja, dat is zo. Maar ik niet meedoen, ik weet niet of dat een optie is. Als je bijvoorbeeld, ik had een hoge ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gesproken. En die zegt, nou ja, wij liggen al achter op landen als Verenigde Staten en China. Die hebben daar wel minder scrupules over om hier gewoon vol op te springen.
Wat doen zij dan, wat wij nog niet doen bijvoorbeeld?
Nou ja, zijn sneller met het gebruiken van al die techniek, wat mogelijk is op dit gebied. Zij beginnen daar gewoon mee en denken niet na over, niet zo na over van moeten we dit wel doen. Nou ja, gewoon als je het niet doet, dan loop je
achter. Wij blijven aarzelen. En zit dat in geld of is dat vergunningen of wat is dat? Of,
Nou ja, daar zegt hij bijvoorbeeld over dat er toch ook wel een soort van conservatisme in ons bedrijfsleven zit vergeleken met andere landen.
Ja, wat ook een beetje uit onze vragen nu blijkt. Van nou, dit is.
Nee, maar jij sprak onlangs met Ralf Houpter, topman van Microsoft in Europa. En die zegt dan van ja, iedereen. Bevestigt met gemak een winst van 30%. In 4 weken tijd kan een team van Microsoft een bedrijf doorlichten om uit te zoeken waar die winst te pakken is. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar
ja.
Hij wil natuurlijk ook wel dat reclamepraatje inderdaad.
Ja, hij wil natuurlijk dat er een paar consultants van Microsoft langskomen bij jou om dat bedrijf door te lichten en vervolgens een pakket af te nemen.
Ja, dat is zo, maar ik weet niet, heb je op je laptop gekeken? Je draait al op Microsoft, je kan al niet zonder...
Ik ben van die 1,4 miljard Windows gebruikers, ja.
Je kan niet zonder al die software. En wat ze gaan doen, ze gaan het gewoon in je Word zetten. Ze gaan het in je Outlook zetten. Je krijgt Copilot straks gewoon standaard op jouw Windows. Dus je niet gebruiken, dat lijkt me een beetje lastig om dat te doen. Maar wat ik vooral interessant vind, je begint over auto, maar hij zegt, ik gebruik het zelf ook om mijzelf productiever te maken. En dat is natuurlijk wel interessant. Als zo'n hij staat aan de top van Microsoft. Als hij zijn baan makkelijker wordt. Hij kan gewoon, hoeft niet meer lang te doen om een presentatie.
Ja, maar dat is toch les 1 van het verkopershandboek. Ik gebruik het zelf ook.
Ja, dat is zo. Ja, dat is waar.
Maar als het nou nog waar is, ook nog.
Ja.
Ja, je moet even deze scepties laten varen, Robert. Met je meer erin geloven allemaal. Nee, maar ik snap het wel. Het gaat om zulke duizelingwekkende bedragen. Dat je ook denkt, oké. Als het nou niet de belofte blijkt te zijn die we er nu allemaal van maken.
En nogmaals, die vergrijzing, dat wordt echt een enorm probleem. Dus daar zitten we mee. Daar moeten we iets voor bedenken. In 2035 zal volgens het CBS bijna een kwart van de Nederlandse bevolking 65 plus zijn. Nu is dat nog 20%. En dat is al best wel veel. En die productiviteit die stagneert al jaren. Dus ja, we moeten wel met minder mensen minimaal hetzelfde of eigenlijk meer gaan doen.
Ja, je zegt van je bent dan wat sceptisch over AI kan hoor. Maar dan zeg je van oké, dan hebben we misschien meer arbeidsmigranten nodig. En is dat dan wel wat je wil om onze vergrijzende bevolking te verzorgen en die banen te doen die straks niet meer worden ingevuld?
AI heeft niet een huis nodig. En die maakt geen gebruik van gezondheidszorg.
Wel van energie.
Energie. Nou ja,
wel datacenters en heel veel water. Maar...
Ja, nou, dan zetten die datacenters over de grens.
Gesloten.
Dus, ja. Nee, maar denk jij inderdaad dat, Vian, dat zijn hele grote problemen. En van AI gaat een hele grote belofte uit. Dus waar denk jij nou dat het... Waar kunnen we nou het kaf van het koren een beetje scheiden? Wat zie jij nou als wel realistische toepassingen? En waar houdt het misschien op?
Nou, waar we het net ook over hadden. Omdat ik het zelf ook zie wat het kan doen voor mijn werk. Denk ik dat het voor heel veel mensen gewoon... iedereen kan er productief mee worden. Nou wil ik niet zeggen dat iedereen dat moet doen. Maar dat moet je zelf weten. Maar ik... Kijk, Martin bijvoorbeeld, jij tikt er nog uit. Prima. Ja. Maar ik weet zeker dat ik zou het niet meer op de oude manier kunnen doen. Omdat ik nu gezien heb wat het kan.
Nee, maar ik zit er al heel lang op te wachten. Dus in die zin ga ik het meteen... als het goed genoeg is, ga ik dat meteen gebruiken. Want ik denk al jaren, waarom zit ik in de hemels aan die bandjes uit te werken... Ik zit echt gewoon op die toepassing te wachten. En hij is er ook. Ik vind hem net niet goed genoeg. Maar goed, misschien niet de juiste tool gebruikt. En er zijn natuurlijk tal van toepassingen die je natuurlijk wel al ziet. En dus die belofte zie ik op zichzelf natuurlijk wel. Je ziet ook wel hoe razendsnel het allemaal gaat. Nou ja, je hebt voor mij in jouw verhaal, Fian, ook een voorbeeld. Nou, dat is weer heel huistuin en keuken van Albert Heijn met een app. Die je natuurlijk heel makkelijk kan helpen met de combinatie van ingrediënten en recepten. En ik bedoel, ik zie tal van... mogelijkheden waarin het op de huiselijkste manieren gewoon is toe te passen. Nou, op de redactie hebben we ook allerlei tools. Je zegt al van, hey, je kan ChatGPT een woordspeling laten maken voor een kop. Nou, er zijn al gewoon tools die koppen maken voor verhalen. Dus het gaat zo ontzettend razendsnel en op tal van terreinen. Dus die belofte zie ik wel degelijk. Ja, of we dat terug gaan zien in productiviteitsstijging. En of het die 7000 miljard investering precies waard is. Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Dat vind ik ook wel... Ja, dus een goed hadden met Corné van Zijl onlangs ook over. Hè, van welk deel van dit verhaal is een beetje de internetbubbel van 2000? Nou, toen zei hij ook al van... Ja, er zijn overeenkomsten, maar er zijn gelukkig ook wel grote verschillen. Waarbij toen in die internetbubbel ging het een en het andere beloftevolle bedrijf naar de beurs. Mm-hmm. Met het een en het andere flauwekul verhaal om al geld op te halen. En dat is nu wel anders. Het zijn grote gevestigde namen.
Ja, en Nvidia maakt gigantische
winsten. Die winsten maken. En dat is natuurlijk wel een cruciaal verschil. Ja.
Nog één dingetje, Fian. Er wordt ook vaak gewaarschuwd voor gevaren, hè, van AI. Nou, vorig jaar was er nog een hele groep topmensen en wetenschappers die een brief ondertekenden dat we inderdaad moeten oppassen. Want AI zou wel eens onze eigen ondergang kunnen worden. Hoe kijk jij naar dat soort risico's, als we het toch hebben over beloftes, maar ook over risico's?
Ja, daar hebben we het inderdaad nog niet over gehad. Hè. Maar ja, er blijft opletten. Bijvoorbeeld, er zitten altijd bias, noemen ze dat dan in deze vaktermen. Maar er zitten altijd vooroordelen in zo'n ChatGPT die je niet gewoon ziet. Dus iets kan racistisch zijn of wat dan ook. En het is gewoon, denk ik, belangrijk om transparant te zijn waar zo'n large language model op wordt getraind. Dat soort dingen zijn wel belangrijk. Ja, en we hebben ook al de AI Act in Europa is aangenomen door het Europese parlement.
En er zijn natuurlijk ook gewoon topspelers in het segment die ook vervolgens waarschuwen van straks neemt het allemaal de wereld over. Om het heel kort samen te vatten.
Ja, daar ben ik dan weer een beetje sceptisch over. Ja, maar dat zijn de achterlopers.
Ja, maar dan wordt het nou juist net leuk.
Ja, die Europese wetgeving nog even die deelt alle nieuwe toepassingen in de 4 risicocategorieën. En nou ja, afhankelijk van het risico hangen er meer regels en voorwaarden aan. Maar inderdaad, jij hebt het dan over risico's van biases. Dat een ChatGPT misschien racistisch is of bevooroordeeld. Maar dat is nog, zou ik zeggen, nog te overzien. Maar wat Martin inderdaad bedoelt, wordt ook gewaarschuwd dat AI helemaal slimmer wordt dan wij. En dingen gaat overnemen. En
dat we een soort
Planet of the Apes-achtige situaties krijgen.
Ja, dat vind ik lastig om daar wat over te zeggen. Ik ben geen...
Nou ja, kijk, maar dan kom je natuurlijk bij een filosofische discussie bijna uit. Want daarom zei ik al eerder van ja, er komt alleen maar uit wat we er zelf hebben ingestopt. En is het dan in die zin gewoon rationeel verklaarbaar mogelijk en denkbaar dat wat er uitkomt intelligenter is dan wat we erin hebben gestopt? Nou, dan hangt het een beetje af wat noem je intelligentie. Maar ja, jij refereerde aan die schaakcomputers. Maar ik was een paar jaar geleden ontzettend onder de indruk van die documentaire over AlphaGo, waar op een gegeven moment dan ook het spelletje Go gespeeld werd door een computer. En tot ieder stomme verbijstering die spelcomputer op een gegeven moment ook creatief was. En ook zetten deed die we dom vonden, maar die veel later in het spel heel intelligent bleken te zijn. Dus is die dan intelligenter dan een mens? Je kan ook zeggen, wij waren er gewoon nog niet opgekomen. En hij kan alles doorrekenen. Dus ja, maar dat is natuurlijk wel een spannend gedachte-experiment van, is het überhaupt mogelijk dat iets wat wij maken uiteindelijk slimmer is dan wij zelf? Mm-hmm. Nou, je kijkt er heel moeilijk bij, maar je hebt natuurlijk ook het antwoord niet, dat begrijp ik ook wel. Maar het is ook wel interessant dat natuurlijk ook natuurlijk allerlei spelers in de tech natuurlijk zelf ook hiervoor waarschuwen.
Ja,
toch?
Bedoel je Elon Musk bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, maar ook weet ik wat, van was het niet Zuckerberg die ook, misschien vergis ik me, de social media giganten die hun eigen kinderen niet op social media willen hebben. Mm-hmm. Van dat soort dingen, ja, daar wordt het ook altijd toch wel een beetje angstig van. Denk, ja, maar als de makers waarschuwen over wat hun product kan gaan doen in de toekomst. Mm-hmm. Ja. Ja.
Nou, ik denk vooruitgang en gewoon in het algemeen. Ik bedoel, ja, als filosoof zou ik zeggen van vooruitgang in het algemeen is niet te stoppen. Je kan het alleen maar proberen in goede banen te leiden met z'n allen. Dat zou ik daarvan vinden.
Of zouden deze giganten er ook een soort belang bij hebben om het allemaal een beetje mystiek te maken? Dat kan natuurlijk ook nog, hè?
Dat weet ik niet, maar van Elon Musk denk ik van, toen hij daarover begon, dacht ik van, oké, jij loopt gewoon achter op dit gebied en we gaan er alles aan doen om te vertragen, want een maand later kwam hij met zijn eigen AI.
Dus niet dat hij net een joint had gerookt of zo. Dat was een heel strategische uitspraak van hem.
Ja. Ja. Maar ik was ook wel impulsief, dus misschien ook wel niet.
Maar jij maakt je niet zo heel veel zorgen, begrijp ik.
Nee.
Nog voor je eigen baan, nog voor onze aller banen en nog voor de toekomst van de mensheid.
Nou, voor mijn eigen baan. Kijk, als wij allebei, als we met z'n drieën 30% productiever worden, dan heb je de vierde al niet nodig, bij wijze van spreken. Dus natuurlijk wel, altijd...
Het gaat ten koste van een andermans baan. Ja. Dus dan is het, wij zitten precies safe. Ja. Nee, en ik snap ook wel dat het idee is van, het weer even praktisch te maken. Het interview kan uitgewerkt worden met behulp van AI, maar het interview kan niet gehouden worden door AI. Tenminste, dat is dan voorlopig onze naïeve hoop. Ja. Omdat wij denken van maar daar zit altijd een menselijke hand in. Daar zit iets creatiefs in. Ja, toch? Maar er zullen misschien nu luisteraars ons keihard uitlachen.
Ja, dat hopen wij dan
maar. Naïef zeg. Jee, wat ontzettend naïef. Maar nou goed, dat zal de tijd dan leren, Robert.
Ja. Fian, we blijven er ontzettend veel over schrijven de komende tijd ongetwijfeld. Dank je voor je komst.
Ja, graag gedaan.
Nou, Martin.
Ja.
Daar klinkt hij weer. De bel van de rondvraag. Ik heb nog wel een ouderwetse boekentip.
Ja, kom maar op.
Ik heb de afgelopen weken het kleedje voor Hitler gelezen. Oh, ja. Van Bas van Benda Beckman. Een Nederlands-Duitse historicus. Zijn familie is van adel, zijn Duitse familie. En die hebben een nazi-verleden. En zijn oud-tante was de vrouw van Alfred Jodl. Een van de vertrouwelingen van Hitler. Hoge generaal bij de Weermacht. Is later ook ter dood veroordeeld door Nuremberg. Mm. En dat nazi-verleden werd altijd een beetje... Dat was toch wel een smet op het plaatsdoen van de familie. Maar er werd ook altijd een beetje besmuikt over gesproken. En hij is helemaal, hij heeft dat helemaal uitgeplozen hoe dat nou precies zit.
Ook wel pijnlijk.
Heel pijnlijk. Maar ongelooflijk fascinerend ook... ik was van tevoren een beetje huiverig, een heel, heel dik boek. En ik dacht van misschien heel veel ingewikkelde familieverbanden en namen. Maar het is echt razend knap helder geschreven. Okay. En het is ook een persoonlijke zoektocht van hem naar die familiegeschiedenis die heel knap plaatst in die grote historische ontwikkelingen. Maar ja, zijn familie waren er, familieleden waren er ook allemaal bij. En hij gaat ook op de vraag in inderdaad. Ja, wat wisten zij nou en wat wilden zij niet weten? En wat zagen zij en wat wilden zij niet zien? Mm. Het is wel echt een aanrader.
Interessant. Ik heb hem al een paar keer zien liggen in de boekwinkel. Nou, misschien ga ik het ook wel lezen. Ik heb nog een kijktip. Frans de Waal is onlangs overleden. Wereldberoemde Nederlandse bioloog. Die met name chimpansees heeft bestudeerd en... al tientallen jaren beschreef hoe chimpansees ook empathie kunnen hebben, politiek bedrijven. Maar als je daar meer van wil weten, dan kan je bij Netflix Chimp Empire kijken. Dat is alweer een jaar oud, dus misschien ben ik heel erg later mee. Maar die heb ik onlangs gekeken. 4 afleveringen waarin een enorme chimpansee-kolonie in Oeganda wordt gevolgd van echt heel dichtbij. Echt super interessant. Nou, het is echt gewoon... creepy hoe menselijk het allemaal is om dat dan te zien. Zeker als die indrukwekkende chimpansees ook even op 2 benen gaan staan en helemaal overeind staan. Dat je denkt, oh ja, maar zo heeft dus de evolutie eruit gezien zoveel jaren geleden. Nee, maar het is heel mooi om te zien hoe die sociale verhoudingen in die groepen zijn. Het is 4-delig, dus je hoeft niet oeverloos te binge-watchen. Het is heel mooi verteld en van heel dichtbij gefilmd. Prachtig.
Nou, mooie tip. Martin, dank je wel en tot de volgende.
Tot de volgende keer.